van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij de 17e psalm, de verse 4 en 7. Maak u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede, en hen beschermt in het grootst gevaar. Wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg, bewaak mij van omhoog, bewaar me als de appel van het oog, wil mij met uw vleugelen dekken. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van den buik hun God, van hen die weelde, schatten, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. De verse 4 en 7 uit Psalm 17.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waar we dan zingen het 18e vers uit Psalm 119. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Nu met u lezen wat we in de brief aan de Hebreeën vinden, 13e hoofdstuk, de verse 1 tot en met 14. We noemen nu Hebreeën 13, van vers 1 tot en met 14. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetens engelen geherbergd. Gedenk der gevangenen alsof gij medegevangen waart, en dergenen die kwalijk behandeld worden, alsof ook gij zelf in het lichaam kwalijk behandeld werd. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoe eerder zijn overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat we vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling. Jezus. Dezelfde tot in der eeuwigheid. En wordt niet omgevoerd met verscheidene vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door spijzen door welke geen nuttigheid bekomen en hebben die daarin wandelen. Wij hebben een altaar van de welke geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, omdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. De woorden van de tekst die we met u willen gaan overdenken in dit uur, lezen we hier in Genesis 13. We zitten nog in de Lijdensweek. Zo de Heere willen we leven, is het de volgende week Pasen. Ja. We zitten nog in de Lijdensweek. Nu zouden we denken, we hebben u hier een gedeelte gelezen uit Hebreeën 13. En hier beschrijft de apostel de vruchten van het leven des geloofs uit het borgtochtelijke werk van de Heere Jezus Christus. Hij heeft immers in deze brief aan de Hebreeën in den brede uiteengezet hoe het priesterschap, dus het leidende borgtochtelijke werk van de hoge priester des Nieuwe Testaments, de Heere Jezus Christus, verre uitsteekt boven de priesterlijke bediening van Aaron. En als hij dat in de brede in deze brief uiteengezet heeft, daar had hij ook een bedoeling mee. Want zeg, die Hebreeën, dat waren verstrooide Joden in de vreemde. Toen leefden ze al in een moeilijke tijd, zeg. Daar was al de vervolging. Ze gingen de schavotten bouwen, zeg, en de brandstapels verrezen al. Hè. Nu was die gemeente, die verstrooide Hebreeën, in die druk waren er vele van hen die nog maar vasthielden aan de oudtestamentische bediening, die nog vasthielden aan de tempel en aan de offeranden. En wat deden ze nu daarin? Wel, ze deden tekort aan het volbrachte werk van den Heer Jezus Christus. Daar leed dus hun eigen ziel schade door. En nu was het de bedoeling van den apostel in die brede uiteenzetting om die verstrooide Hebreeuwse christenen af te voeren van de wet, heen te drijven naar de Heer Jezus Christus, die grote hoge priester des Nieuwen Testaments, wiens bloed was ter reinigd van alle zonden. Nadat hij dit nu gedaan heeft, komt hij hier in dit laatste hoofdstuk van zijn brief, gaat hij schrijven wat nu de vruchten zijn van het leven des geloofs uit die leidende borg en zaligmaker. Want wie door genade des geloofs uit het werk van die gezegende Christus leert leven, moet gaan beoefenen, dat vloeit er ook vanzelf dan uit voort, moet gaan beoefenen broederlijke liefde. Dat wordt een hart dat gaat medeleven. Gaat leren beoefenen. De twee hoofdzaken van de wet te beleven. En dat is God liefhebben boven alles. En als dat goed in je hart is, wel, dan gaan we ook een weinigje betrachten van het liefhebben van de naaste. En daar wijst hij nu op. Hè? En dan moet je eens luisteren. En dat willen we nu in dit uur gaan overdenken. Als hij er dus op wijst, dan komt er ook het medeleven, inleven met de naaste. Het voorbeeld dat die dierbare borg gegeven heeft. Die gezegende hoge priester moeten wij nawandelen. Daarom zegt hij dan ook in dit vijfde vers, hè, hang dus niet te veel aan het aardse. Zeg eens, als de Heere Jezus de eerste plaats heeft in het hart door de genade des geloofs, wat draagt dat dan voor vrucht? Ach, laten we er dat maar onmiddellijk bij zeggen. Dat zijn soms maar tijden en ogenblikken. Maar als die gezegende Heere Jezus de eerste plaats in het hart van zijn volk, van zijn kerk heeft, dan worden we ook los van dat ondermaans. En anders kun je er zo machtig aan vastzitten, dat je nog klagen moet met David. Hoe kleeft mijn ziel aan stof? Maar neemt de Heer weer door genade in het geloof zijn intrek, in het hart. Och, dan worden we er los van. En daar wijst de apostel nu zo op. U wandelt, zij zonder geldgierigheid. Zij vergenoegd met het tegenwoordige. En zie, nu gaan we lezen de woorden van de tekst, wat we met u gaan overdenken. En dat is dus het laatste gedeelte van het vijfde vers uit Hebreeën 13. Waar we dit lezen. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is wel een rijke belofte van Heere nabijheid. Laat ons de Heer bidden of het hem behagen mag door de bediening zijns geestes dit woord te willen ontsluiten en te verklaren voor onze harten. Want goedertier ontfermer, die in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid ons aan de morgen van deze nieuwe dag weder met elkander hebt samen willen brengen, aan deze plaats des gebeds, en wij ons geschaard hebben om uw getuigenis, dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert, buigen we ons voor u neder, om u te bidden, Heere, onthoud ons, de zaligmakende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening, uw heilige geestes, toch niet, Heere, wil dat woord ontsluiten voor onze harten en onze harten voor dat woord. Want heren, als gij sluit, wie zal dan openen? Maar als gij opent, wie zal dan sluiten? En lieve heren, nu zou het recht zijn als de harten gesloten bleven. Dat is de bittere vrucht van ons zondig verdorven bestaan. Maar nu smeken we u, open de harten, Heer. Open dat woord. En laat uw woord door de genadige toepassing van uw heilige geest zijn kracht mogen doen aan onze harten. Het mocht dus leiden tot waarachtige bekering. Heer, het behaagt u toch nog altijd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En zo smeken wij u om die genadige bediening, dat het woord zijn kracht mag doen in de harten van onze kinderen, van onze jongeren en van onze ouderen. En het mocht leiden tot waarachtige bekering van al wat nog onbekeerd is, wat nog leeft voor eigen rekening. Heer, u mocht er eens aan ontdekken. U mocht ze dus doen verstaan en genadig door uw woord en geest inleven. Hoe ongelukkig, ja, hoe rampzalig een mens is die door u niet is vastgegrepen. Hoe ongelukkig een mens is die nog voor eigen rekening staat, geen God voor zijn hart heeft en geen borg voor zijn schoot. Och, Heere, wil u er dan eens aan ontdekken. We leven nog in het heden der genade, de welaangename tijd, de dag der zaligheid is het nog. En gij wilt uw wonderen van ontferming en genade in zondaars harten toch nog verheerlijken. En daarom smeken we u, kom gij zelf krachtiglijk nog eens te werken door woord en geest in de harten. Opdat er tot u bekeerd uw godsrijk mocht worden uitgebreid. Dat woord dat ons spreken gaat van die zo rijke, gezegende belofte van uw tegenwoordigheid, Heere. Wat u zijt voor uw volk, in uw onbezweken trouw, de eeuwige onveranderlijke. Die getuigt tot een volk dat altijd weer geneigd is bij u weg te lopen, om te dolen, u te vergeten. Ja, dat u getuigt tot een arm zondaarsvolk, tot verloren Adams kinderen. Ik zal u, o lieve God, het mocht vandaag, vanmorgen, in onze harten eens postvatten. Ik, u dat lieve en dierbare wezen. U, die verloren zondaar of zondares in zichzelf. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten, o Heere, als uw kerk dat weer eens door het geloof mag inleven, daarin rusten mag, Heere, dan ligt er toch de zaligste vertroosting en stemt de kerk ook vandaag in met uw knecht van den ouden dag. Heer, wijd mijn ziel met een verwonderend oog. God houd een wegloper vast. En nu kan er alles gebeuren. O Heere, maar dat u ze verliest, dat u uw volk loslaat, dat u telkens weer loslaat in de weg van zonden en afwijking. Maar nu ligt die zaligheid van dat volk zo eeuwig vast in die eeuwige vrije liefde, in dat gezegende, dierbare verbond der genade, ligt het zo vast in dat dierbare offer van u, beminnelijke Heer Jezus. Ach, we leven nog naar de kerkelijke kalender in de Lijdensweek, waarin we toch gedenken, beminnelijke bloedbruidegom, wat gij hebt willen lijden. En ja, de weg van het sterven zijt ingegaan, afgedaald tot in de dood en in het graf. Gij van God verlaten, opdat dat volk, dat nu naar recht, eeuwig van u verlaten zou moeten worden. Dat hebben we gezocht, heren. En dat gij nu in die verlating gegaan zijt, opdat gij, o lieve God, dat volk eeuwig vast kan houden. En getuigen, en hoe zal ik u niet begeven, en ik zal u niet verlaten. Heren, daar mocht vanmorgen hier in Middelharnis, in de kerk, hier of daar eens een hart zitten. Gemocht dat hart door dit woord eens willen verkwikken, vertroosten, bemoedigen, versterken. In de weg vaak van bestrijding en aanvechting. Heren, want u weet, ach, dat volk staat bloot aan alles. En dan de macht van dat ongeloof, de officier van alle kwalen in het hart dergenen die u vrezen. Ach, heren, u mocht het geloof eens versterken, de hoop verlevendigen, de liefde verdiepen, hun zielen nog eens zo bemoedigen, en dat ze het mochten getuigen. De Heer is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij. Heren, want daar gaat het dan toch om. Al zou u het voor heel de wereld doen. En voor mij niet. En daarom zegt dat hart, als het in mag leven, hij zal zijn werk voor mij volenden. Heren, zo mocht een volk uit uw woord voeden. Al is het dan een hart vaak bestreden, dat in bekommernissen weg moet gaan, veel sinds van verre staat, zo ondood rondomme, geloof heeft voor een ander, maar niet voor de eigen vaak maar niet kunnen geloven, heren. Och, blik nog eens voor de tralien hunner zielen, en laat dit woord door uw lieve geest in hun hart drukken. Ik zal u, heren, dan zullen ze diep buigen van verwondering in het stof. Heren, en dat aan mij, een trouwe God, voor een ontrouw schepsel. Heren, zegen zo het woord. Schel de duivel dat hij vliegt. Bind ons aan dit woord. Gedenk aan hem die de mond tot u is. Wees gij zijn voortbreker. Schenk hem de genade van zijn eigen verlost. Uw eer te mogen bedoelen, heren. Ach, zo mochten we dus samen ons verlustigen in het zalige van uw dienst. Uw liefde dienst heeft dan nog nooit verdroten. Gedenk aan al uw dienstknechten waar ze uw woord uitdragen. Ach, gedenk ook aan de dominee van dit volk, heren. Ge weet waar hij vandaag is en wat hij nodig heeft. We leggen alles voor u neer wat wachtend is op uw zegen. Gedenk aan hen die naar ons luisteren. Gij hebt meer dan één zegen. Ge mocht ook voor hen met het woord willen meekomen. Heren, wat zou het groot zijn als daar in de eenzaamheid, of daar op een kamertje op de Goede Ree, of op het ziekbed, of waar men ook is, u eens met dit woord meekwam en ze dus mochten geloven. En dat geldt nu ook, mijn arme ziel. De Heere zal me niet begeven en hij zal me niet verlaten. Dan zingen we, Heere, te midden van de verdrukking. De Heere, Heere, is mijn hulp, mijn sterkte, mijn lied, mijn psalmgezang. Gedenk zo alle zieken en zwakken, weduwe, weduwnaars, die onder een kruis gebogen gaan, u kent ze, Heere, die in stilte tot u zuchten, het wenend oog tot u opheffen, we leggen ze voor u neer, bij u zijn uitkomsten, in alle nood en dood. Zo dragen we in zonderheid dat kindje aan u op, Heere, van onze Rien Wielhouwer, dat van de week zo gevallen is en naar het ziekenhuis moest gebracht. Maar ach, Heere, we hoorden van de vader dat het op het ogenblik nogal ging. Wij komen met dat kind tot u, om het aan uw gezegende voeten te leggen. U weet waar het ligt, u weet het ziekenhuis, grote medicijnmeester. Mocht u behagen dat kind nog te willen genezen. Hij had toch een arm met macht en een hand met groot vermogen. En als de wereld niet weet waarheen in zorgen en moeite, dan mogen wij toch de weg tot u weten. En zo smeken we u en wil dat jonge leven nog niet afsnijden. Mocht u dat kindje nog willen genezen, volkomen, nog weer thuis willen brengen, Heere. En deze weg, Heer, het kan toch, u zegt het zelf. Uit de mond der zuigelingen zelfs. Hebt u lof bereikt, zo kan het ook in een kinderhart. Mocht een zegen voor dat kindje, voor vader en moeder, voor dat gezin afwerpen, wat zou het nog groot wezen. In de beproevingen aan u verbonden te worden. Heere, zo leggen we alles voor u neer. Land en volk, overheid en vorstenhuis, o God, gedenk nog, ontfermt u nog in de genadige verzoening van alle zonden. Uw kerk in de druk en in de nood en ellende, bij u zijn nog uitkomst. God van alle genade, hoor ons ootmoedig smeekgebed in de verzoening van al onze zonden. Amen. We gaan dus dit woord overdenken, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is een rijke belofte van 's Heeren nabijheid. De Heer zelf komt dit aan zijn Sion te beloven. Dan letten we eerst op, want Gods woord is er vol van, waar de Heere dit beloofd heeft. En dan gaan we eens opletten aan wie de Heere dat beloofd heeft. Als je dan vanmorgen eens zeggen mocht, hè, met insluiten van je eigen hart, ja, maar toch geloven, dat de Heere die belofte ook aan mij kwijt is. Hè, zou het niet groot vinden? En dan in de derde plaats letten we erop waartoe de Heere dat nu belooft. Maar als de Heere wat belooft, dan heeft hij altijd een bedoeling mee. Een rijke belofte van 's Heere tegenwoordigheid. Waar de Heere dit beloofd heeft, aan wie de Heere dit belooft en waartoe de Heere dit belooft. We zingen dan eerst met elkander uit de 84ste psalm. Derde en zesde vers. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. 3 en 6 uit 84. Geliefden, dit is toch wel een rijke belofte van 's Heere tegenwoordigheid. Als hij zegt, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dit is een telkens herhaalde waarheid. We lezen hier toch in de tekst, want hij heeft gezegd, hij, dat is die eeuwige, onveranderlijke, getrouwe verbondsgod, die God bij wie geen schaduw van omkeer is. En die heeft gezegd, zo zegt hier de apostel. Wat doet hij dus met deze woorden? Hij, die God, heeft gezegd. En daarmee wijst nu de apostel de Hebreeën op het verleden. Op de geschiedenis van Gods kerk. En dan doet hij hier in de tekst een aanhaling uit het Oude Testament. Weet, Oud en Nieuw Testament zijn de beide lippen waardoor God sprak. En God sprak, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Begeven, u weet wat dat betekent, niet waar? Begeven, dat wil feitelijk dit zeggen, loslaten. Iemand loslaten. En ik zal u niet verlaten. Dat woord verlaten betekent wezenlijk in zijn grondbetekenis zich van iemand afkeren. Ik verlaat hem. Ik laat hem aan zijn lot over. En dan gaat de Heere hier zeggen, en nu zal ik je niet loslaten. Ik hou je vast. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet aan je lot overlaten. Ik zal me niet tegen u keren, integendeel. Ik houd u vast, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Welke rijke belofte, zeiden we, van zeer tegenwoordigheid vinden we nu hier, geliefde. En laten we er nu eens op letten waar de Heere deze rijke belofte van zijn tegenwoordigheid wel gegeven heeft. Zeg, waar zijn deze zo rijke belofte, toezeggingen van Gods lippen gevloeid? Oh, maar dan vinden we verschillende plaatsen in het Oude Testament waar de Heere zijn volk ervan kwam te verzekeren. De eerste maal dat de Heer deze belofte gaf, zeg, de eerste maal dat God dit woord sprak, dat vele eeuwen geleden, dat was toen Jacob vluchten moest uit de aardsvaderlijke tent met een ziel vol kronkelingen, stikdonker in zijn ziel, stikdonker van buiten. Toen Jacob met vrome praatjes meende God en zijn blinde vader te kunnen bedriegen. En u weet, toen is hij moeten vluchten uit de aardsvaderlijke tent. En als hij dan in de nacht komt op een eenzame plek in de woestijn, bij het gehucht Luz, dan legde Jacob zich daar onder de blote hemel ter ruste, met slechts een steen als hoofdpenu. En daar ligt hij nu als een hoopje ellende. Van God verlaten, zo meent hij. Van zijn lieve moeder, die heeft hij nooit meer gezien. Moeten vluchten bij zijn vader vandaan. Donkere nacht in de natuur, zeg. Jij kan toch wel begrijpen
hoe stikdonker en benauwd het in zijn ziel was. Want Jacob, dat was toch een kind van God, hè? Ja, die had al vroeg geleerd de Heere te zoeken, te dienen en lief te hebben. Maar och, nu was hij met recht weer Jacob. En u kent dat eenvoudige versje, ik meen dat Ledeboer het eens gezegd heeft. Als Jacob, Jacob blijft, dan gaat hij naar de hel. Wordt Jacob Israël, dan is het met hem wel. He? En daar ligt hij nu, midden in de nacht, in zijn ellende. Donker van buiten, zeiden we, donker in zijn ziel. Voor God en mensen het verzondigd. En wat gaat er nu gebeuren? En dan moet je eens opletten. En daarom zeiden we, welke rijke belofte van Heere tegenwoordigheid. Dan lezen we het in Genesis 28, zeg. Daar komt de Heere. En als God komt tot een alles verbeurd hebben, zondaar, dat is ook zo'n wonder, zeg. Hè? U of ik zou het misschien zo doen. Maar als God nou komt, hè, tot een verloren zondaar, weet je wat God dan doet? En dat doet hij nou met de Jacob ook. De Heere raapt hem op. En hij drukt hem aan zijn hart. En nou gaat God zeggen, Jacob, hoe je het nou verzondigd hebt. En vatten kan ik dat niet hoor. Dat laat zich alleen maar aanbidden en wonderen. De Heere raapt die Jacob op. En dan zegt de Heere, Jacob, nou heb jij het alles verzondigd. Maar ik hou toch van je. Dat is ook een wonder. Vindt u niet? Hè? En dan drukt God die Jacob aan zijn hart. En dan moet je eens horen wat de Heer zeggen gaat. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar ge heen zult gaan. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want, en dan krijg je nu die belofte, zal u niet verlaten totdat ik gedaan zal hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Die is nog nooit met God bedrogen uitgekomen. Wel met onszelf, maar met dat eeuwige lieve wezen komen we in der eeuwigheid niet bedrogen uit. Voor de tweede maal dat de Heere deze belofte sprak van de tekst, dat was ongeveer ruim 300 jaren later. Dat was toen Israël stond aan de grenzen van het beloofde land Kanaan. En toen nam Mozes afscheid. Want je weet, Mozes mocht dat aardse Kanaan niet binnengaan. En dan gaat Mozes afscheid nemen. Maar dan kun je begrijpen, zeg, dat volk van Israël, dat dacht, als nu Mozes weggenomen wordt. En hoe stonden ze daar, zeg, voor die Jordaan. En ze moesten dat land in vol van vijanden. Wat moest er nu van komen? Dat Israël beroofd van de leider. En hoe komt de Heere? En dan gaat Mozes het zeggen tegen dat volk. Vrees nou niet. Ontzet u niet. Ziet er niet tegenop. Want de Heere gaat mee. En de Heere zal voor u strijden. En als de Heere meegaat, dan is het altijd goed. Hoor dan, daar krijg je voor de tweede maal die belofte. Dan zegt Mozes in de naam des Heeren, wees sterk, heb goede moed, vrees niet en verschrikt niet voor hun aangezicht. Want het is de Heere uw God die met u gaat. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. Zeg, voor de derde maal gaat de Heere dat beloven, korte tijd later. Als dat Jozua loopt onder de muren van Jericho, Jozua was nog jong, hè? Door God zelf aangewezen als opvolger van Mozes. En nu kunnen we begrijpen, die Jozua die zag er tegenop. Nog jong, onervaren nog in het leiderschap. En hij zou daar, zeg eventjes, in dat Kanaan, ruim 31 koningen
moeten verslaan en overwinnen. Hethieten, Ferizieten, Jebusieten, Canaanieten. Al die volkeren zou die moeten overwinnen en verdrijven. En och, daar loopt nou die Jozua. Wat moet er van terechtkomen? Ja. En dan moet je eens luisteren. Daar komt de Heere, zegt, voor de derde maal. En dan zegt de Heere in Jozua 1 vers 5. Jozua, niemand zal voor uw aangezicht stand houden. Al de dagen uw levens. Gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. En daar komt de Heere voor de vierde maal, weer tijden later, als daar David, de man naar Gods hart, op zijn sterfbed ligt. Hij heeft Salomo zijn zoon moeten aanwijzen als opvolger in het koningschap. Maar tevens had David hem de opdracht gegeven van 's hemels wegen: Salomo, jij moet de tempel bouwen, het huis des Heren. Was een moeilijke taak, een zware taak. En hij zou die tempel, dat huis des Heren, moeten bouwen naar het voorbeeld dat de Heere gegeven had op de berg. En ja, en daar staat nu Salomo. Ook nog jong. Een volk gaan regeren. Het huis des Gods bouwen. Een zeer verantwoordelijk werk. En dan moet je erop letten, zeg. De Heere weet altijd zo precies wanneer zijn volk het nodig heeft. Geloofde je dat maar, hè? Maar daar zijn we nou dikwijls zo ver vandaan. Maar nu weet de Heere zo precies wanneer dat volk het nodig heeft, dat hij ze weer eens verkwikken en versterken moet. Zeg, daar komt de Heere voor de vierde maal met die belofte. En dan zegt de Heere in 1 Kronieken 28, vers 20, door David tot Salomo: wees sterk. Heb goede moed en doe het. Vrees niet en wees niet verslagen, want de Heere mijn God zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten, totdat gij al het werk tot de dienst van het huis des Heeren gedaan hebt. Maar de nederbuigende goedheid Gods. Zeg, en daar komt de Heere voor de vijfde maal. Dat is wat. Voor de vijfde maal. Dat was toen daar in de ballingschap een volk was dat er schuld en verloren staat voor God kreeg te bewenen. Die onder het recht van God leerde bukken en buigen. Dat het oordeel dat over hem gekomen was, rechtvaardig was. Vanwege de zonden en de ongerechtigheden. Dat volk dat daar in het land der ballingschap, onder het recht van God gebogen, God zo lief kregen in zijn deugden en in zijn recht, meer dan de verlossing uit de ballingschap. Dat is een kostelijke zaak. Als een hart dat leren mag, zitten er zulke harten vanmorgen hier in Middelharnis. Wat zou dat een weldaad zijn, dat geleerd te mogen hebben. Zo vlak voor God te liggen, dat hij recht is in al zijn weg en werk, buigend onder zijn majesteitelijke deugden, met een zalig krediet, God zal het maken. Hoor dan. Dan komt de Heere toch voor de vijfde maal die belofte te geven. Want die ballingen, die daar dus schreide vanwege de zonde. En moesten zeggen, heren, we hebben niet anders verdiend dan wij en onze vader. He, dan kom je op een goed plekje, mijn jongen. En als ze dat daar nu uitschreien voor God, is er toch in die harten, zeg, een honger en een dorst naar de Heere, naar zijn gerechtigheid, om uit de Heere verzadigd te worden, de Heere weer in zijn gunst en liefde terug te mogen hebben. En dan moet je eens horen. Dan komt de Heere voor de vijfde maal. En dan zeg je in Jesaja 41 vers 17, de ellendigen en de nooddruftigen zoeken water, maar er is geen, hun tong versmacht van dorst. Ik, de Heere, zal ze verhoren. Ik, de God Israëls, zal ze niet begeven en ik zal ze niet verlaten. Daar zing je toch vijfmaal toe. De letterlijke toezegging van de Heere aan zijn volk dat hem vreest. Ik ben bij je. Laat ik het nu zo dood eenvoudig zeggen, want dat bedoelt het feitelijk. De Heere zegt dit. Ik heb je vastgegrepen en nu hou ik je vast tot in de eeuwigheid. Ik hou je vast tot je thuis bent. Gelukkig volk. Welzalig de mens die onder die belofte en onder die toezegging leven mag. Een aaneenschakeling, ik zou willen zeggen, een keten van genade, van rijke belofte in de geslachten, in de weg des verbonds. En dan het Nieuwe Testament. Als de Heere gereed staat nadat hij het werk volbracht heeft en hij zal ten hemel opvaren en hij heeft zijn discipelen om zich vergaderd. Misschien weet die lieve jongen dat wel. En toen zei de Heere zo heel eenvoudig tegen de discipelen, want er lag een grote taak, hè? De naam des Heeren gaan uitdragen naar het noorden en zuiden. Naar het oosten en westen. En ze zouden zichzelf niet altijd mee hebben. Maar dan komt de Heere ze te bemoedigen. En voordat hij nou heen gaat. Nou zegt hij tegen de discipelen. Nou ben ik met u. Al de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Hij heet weer. Ik zal je niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En nu hier in de tekst, waar God de Heere spreekt door de apostel tot die verstrooide Hebreeuwse christenen in een wereld in nood in die dagen, in een wereld van lijden, van verdrukking, van beproeving, in een wereld waar het een chaos werd. En daar komt God nu te beloven aan die verstrooide christenen, die ook niet wisten, hoe moet het nu gaan? En dan komt de Heere, die komt altijd op tijd, zeg. Wij denken wel eens dat de Heere te laat komt. Heb je dat wel eens ervaren in je leven? Hè? Je zo kennelijk ondervinden mocht, dat God waar maakte wat hij beloofde. Ik. Zegt dan de Heere tot die verstrooide christenen in der ellende. Hè? Want die dachten, och, dat is misschien ook de marteldood sterven, dat valt niet mee. Hè? Wij zitten zo rustig hier. Hè? Je moet eens met me denken aan wat er achter het ijzeren gordijn gebeurt. Of waar ter wereld, waar de kerk al in de druk komt. En hoe komt er de Heere? En dan komt de Heere te zeggen, ook tegen die verstrooide harten, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. God de Heere verzekert er zijn volk van dat hij ze eeuwig vasthoudt. En omdat dit waarachtig is, zal dat volk zalig worden. En anders zou er nooit een
zalig kunnen worden. Als God vandaag vastgreep, had ik me eer het morgen was losgeworsteld. Die oren heeft, die horen. Maar nou zegt God, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Nog eens, de Heere verzekert er zijn volk van. En al is het niet altijd, geliefde, met woorden, nu moet je eens opletten, duizenden malen bevestigt God dit woord in zijn daden. Heeft de Heer het niet in zijn daden bewezen, vriendin, aan dat volk van Egypte? Toen God het uitleidde uit Egypte en ze moesten omzwerven in de woestijn. Maar de Heer was er toch bij, hè? Desdaags door de wolkkolom, desnachts door de vuurkolom. God begeeft en verlaat ze niet. Dat betoont hij door daden. Ik zou zoveel voorbeelden kunnen geven. Laat ik even wijzen. Neem bijvoorbeeld Jozef. Zeg, kom vriend. Die heeft daar jaren gezucht in de gevangenis. En toch heeft hij het ondervonden. God heeft me niet begeven. Nog verlaten. Straks zit hij op de troon van Egypte. Neem Jozef wat, weet je wel. Die wist ook niet meer. Die zegt, Heere, zul je nu geen recht doen. Toen daar al die vijanden over de grenzen van Juda trokken. De ondergang stond voor de deur. En dan zegt die Jozef, wat Heere, wij weten het niet meer. Maar onze ogen zijn op u. En wat zegt de Heere dan? Precies, al zegt hij het niet met dezelfde woorden hier uit de tekst. Maar met zijn daden. Dan zegt de Heere Hizkia, ik ben er toch. Ik zal voor u strijden. Wat doe je nou toch? Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Dat komt de Heere soms nog zo dikwijls tot zijn volk te zeggen. Want ach, dat is zo slingerend in het geloof. Is nooit tot onze eer, hoor, maar wel tot onze schande. Maar zo zien we, al is het niet met woorden, duizenden malen heeft God het bewezen en betoond. Ik ben met u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaar. Hij is het, die verlossingsond. En al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Vele plaatsen dus uit het woord zijn er. Waar de Heere die belofte geeft. Laten we er nu eens op letten. Aan wie de Heere nu die belofte geeft. Want zeg, om de innige, rijke, machtige vertroosting van deze belofte, van dit woord te verstaan, zouden we het moeten kunnen lezen in het oorspronkelijke. Dat is dus in het Nieuw Testamentisch Grieks. En weet u wat er dan letterlijk staat? Letterlijk heeft de Heilige Geest het zo laten optekenen. Daar staat, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. In die ene tekst. Een vijfvoudige ontkenning. Om des te meer de waarachtigheid en de zekerheid van wat God getuigt te doen verstaan. Dat is wat. Dat God dat nou vijfmaal zegt, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Ja, ik houd u vast. En als God vasthoudt, Laat hij dus nooit los. Nu is het alsof de apostel hier worstelt met de woorden om dus toch maar goed uit te drukken en te laten gevoelen hoe vast en zeker deze belofte is. God zal zijn volk niet begeven, nog verlaten. En laten we nu eens opletten op de belover wie het belooft. En wie die belofte ontvangen. Nu gaan we dus de nadruk leggen hierop. Op dat ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ik, dat is dus de belover. Ach geliefden, u weet het, die belover, dat is die hoge, majesteitelijke, soevereine God, die hemel en aarde met al wat erop en in is, uit het niet tevoorschijn geroepen heeft. Ik, dat is die God die nog nooit een woord gesproken heeft, dat hij ter aarde heeft laten vallen. Ik, dat is die God die wel hoog woont en troont, maar nochtans zo laag ter nederbukt. Ik, dat is die God die het zegt dat hij wil wonen bij dien die verslagen van geest en verbroken van hart is. Ik, dat is die God in wiens heilige ogen wij minder zijn dan een droppel van den emmer en een stofje van de weegschaal. Ik, dat is die God die geen mensenkind van nodig heeft als iets behoevende, die u niet nodig heeft, die mij niet nodig heeft, die zijn kerk niet nodig heeft, die niets en niemand van nodig heeft. Die hoge, majesteitelijke, soevereine God spreekt het. Hij is die ik zal u niet begeven. Ik, dat is die God van wie de grijze etam zong. Als hij die God zelf zingende invoert. Ik zal nooit herroepen. Hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging. Blijf vast en onverbroken. Dat die ik. En nou die u. Moet ik het uit de voorbeelden die we u gaven ophalen. Ach me dunk het is niet nodig. Wie was Jacob? Wie was Jacob? Wat was dat volk van Israël? Ga ze allemaal eens na. Die ballingen daar en Salomo. U, dat is een arme, God vergeten zondaar en zondares. U, dat zijn gevallen Adams kinderen. U, dat is een volk, dat kan wel bij God vandaan lopen, maar geen schreden naar hem toe doen. U, dat zijn al bedervers, afvoereerders, een volk dat het beleiden moet, zwart van dienstbaarheid, melaats van de hoofdschedel, tot aan de voetzool toe. Wat een combinatie. Ik en u. Maar ook welke afstand. Ik, de heilige rechtvaardige God. U, dat volk vriend, dat het verstaat en leert met de dichter. Een stroom van ongerechtigheden. Heeft de overhand op mij. Een volk dat zichzelf alleen maar afkeuren kan voor God. Hoe kunnen die nu samen verenigd worden? Ik en u. Hoe kan de Heere nou zulke mensen vastgrijpen? He? Wel, dat kan alleen maar in de Emmanuel. Je weet,
Dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Immanuel, dat is de God met ons. En daarin is nu alleen maar mogelijk, want anders ging het nooit. En let nu eens op met me. Nou staat er maar zo eenvoudig, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Je zou zo zeggen, als jij dat nou leest, daar staat daar niks tussen, vind je wel? Dat volgt zo op elkaar, lieve mens, ik u. Maar daar ligt toch zo machtig veel tussen. Tussen dat ik en dat u. Weet u, daar ligt eerstens tussen een eeuwige, vrijmachtige, soevereine liefde Gods. Nooit te peilen. Eeuwige liefde. Want uit de eeuwige liefde heeft God dat volk vastgegrepen. Ja, er wel eens een indruk van gehad in je hart. Kom nou, waar zitten die nu? Daar ligt dus eerst eeuwige liefde tussen. Liefde tot verloren zondaren en zondaressen. Dan ligt er, zeg, tussen dat ik en dat u, dat gezegende en dierbare verbond. Waarin God in dat verbond bij zichzelf gezworen heeft een verloren volk te redden en thuis te brengen. Eeuwig wonder. Maar zalige waarheid. Dan ligt er tussen dat ik en dat u een offer. En dat is dat gezegende offer van die beminnelijke Heer Jezus. De Immanuel. En nu denken we in deze lijdenstijd aan alles. En wat die gezegende bloedbruidegom heeft moeten lijden. He, ik, u, zie, wij hebben ons op de hals gehaald. En alweer vraag ik u, heb je dat wel eens mogen leren? Want dat zijn zaken die God zijn volk leert hoor, als die je bekeert. Moet je goed aan denken, zou je doen? Zie, God leert zijn volk dit. Dat wij waard zijn van God verlaten te worden. Want wij hebben het ons op de hals gehaald, al in ons bondshoofd Adam, van God verlaten te worden. Daar zijn we al bij God vandaan gelopen. En nou dat wonderen. Zeg, daarom begon ik te zeggen, daar ligt eerst een eeuwige liefde tussen. Want het komt alles op. Uit die eeuwige liefde. En dan ligt daar dat dierbare verbond tussen. Waarin God zichzelf verbonden heeft. Hè? Wat een eeuwige soevereiniteit Gods. Hè? O, dat volk moet thuis wezen om dat eeuwig uit te wonderen. Heren, je hebt me in de eeuwigheid, had u me al vast. Dat is ook een wonder. Ja. En hier klagen ze soms, de Heere heeft me vergeten. En de Heere heeft me verlaten. Ja. Maar ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En dat is nou alles vrucht van dat offer. Omdat nu die dierbare Christus, misschien bent u er in de lijdensweken al bij bepaald geworden. Hoe nu die dierbare Christus de weg der verlatenheid Gods is ingegaan. En waar nu die dierbare Christus, die weggegaan is, door Gethsemane, Gabbata, Golgotha, tot in de diepte der godsverlating. Toe, ik meen het wel eens gezegd te hebben in een vorige preek, ik weet dat niet meer zo precies. Maar laat ik het dan nog eens zeggen, want dat is de eeuwige waarheid. Die dierbare Christus is zo van God verlaten moeten worden. Hè? Dat God zijn aangezicht voor hem verborg. En hoe zei Bunyan, dat heeft nu die dierbare Christus moeten doen om mij eruit op te halen. En heel zijn kerk
Zou je het ook kunnen zeggen? Toe, spreek eens in uw hart. Hij van mij verlaten.
Diezelfde Bunyan. Het is aanstaande zondag als we het leven hebben Pasen. Weet je wat die Bunyans zijn? Die kon zo kostelijk zeggen. Hè? Dat was nog maar zo'n eenvoudige ketenlapper. Maar die zegt de vrucht van het borgtochtelijke lijden van Christus. Die in de verlating Gods gegaan is omdat ik God verlaten had. En nu heeft hij mij daar moeten halen. Wat een eeuwig wonder. En toen is hij met mij uit die verlating Gods opgekomen. En toen is hij met mij en met heel zijn kerk de dood ingegaan. En toen is hij met Bunyan en heel de kerk het graf ingegaan. En schrijft Bunyan, ik heb tijden nu doorleefd dat ik door de genade des geloofs elke zondagmorgen die dierbare Heer Jezus zag huppelen en springen en zingen om zijn verlaten graf in de hof van Jozef van Arimathea, omdat hij op die morgen John Bunyans rechtvaardigmaking voor eeuwig bewerkt had. Amen, zeg het daar mijn ziel op. Ja, ik, u heeft hij uit die verlating opgehaald. Heeft hij ze vastgegrepen. En nu ligt daar de verzekering en de rijke belofte. Als je nu zult gaan door het water, wel, je zult niet verdrinken. Door de rivieren, ze zullen je niet overstromen. Als je zult gaan door het vuur, je zult niet verbranden. De vlam zal u niet aansteken. Als ze in duisternis gezeten zijn, wil de Heer ze het weer toezeggen. Ik ben bij je. Ik zal je niet loslaten. Ik heb je vastgegrepen. Ja, en dan mag het wel eens zingen. Hij heeft ook wel eens gezongen. Hè? Als we dan uit de bestrijdingen, uit de duisternissen weer eens opkomen. Of uit de verlatingen. Wat kan je arme ziel daar soms mee moeten maken. Als je schijnt van God verlaten te wezen. En het behaagt de Heer. En dat is de hel voor de kerk hier beneden. Hè? Maar als de Heer dan weer eens komt. En hij breekt de boeien en banden nog weer eens. En hij getuigt het. Ziet, ik zal je niet begeven. En ik zal je niet verlaten. Zelfs in dal van de schaduw des doods ben ik met u. Mijn stok en mijn staf, die vertroosten u. Zo gaat die God in Christus heel dat leven mee. Heus. Ik zei je niet begrepen. En dat heeft dat volk zo nodig. Weet je waarom? Omdat degenen die de Heere vrezen hier telkens blootstaan aan bestrijdingen, verdrukkingen, aanvechtingen. Ze gaan soms moeilijke wegen. Worden gelegd op het ziekbed. Hè? Krijgen soms een weg van beproeving. Moeten soms gaan een weg van rouw. Hè? Och, veel wederwaardigheid. Veel rampen zijn vaak des vromen lot. Hè? Het is hier niet elke dag rozen plukken. Kunnen zoveel verdrukkingen, beproevingen zijn. En dan zeg, die aanvechtingen van de vorst der duisternis. Die driehoofdige vijand. Als die duivel ze neemt op zijn zeef. Hè, dan denk ik, grote God, ik ga er nog over. En ik kom nog om. En dan zegt de Heer, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Weet je wat de Heere doet? In die Emmanuel, als de kerk op de zeef ligt, dat heeft hij immers gezegd, al tot Petrus en de discipelen. He, de duivel zal je begeren te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat je geloof niet ophoudt. Kijk, nou liggen om de zeef de borghanden van die Emmanuel. De borghanden van de Heere Jezus. En dan gaat wel het stof in het kaf weg. Maar geen tarwekorrel
gaat er overheen. Ja, ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En ik eindig. Dat is tenslotte het waartoe de Heere nu die belofte geeft. Eenvoudig gezegd, om onvoorwaardelijk nu je betrouwen op de Heere te stellen. Ga nou niet redeneren, ga niet disputeren. Ga je leven leggen in die handen Gods, die trouwen houdt. En eeuwig leven, zou je nou denken, wezen jullie heerlijk, maar dan zeg je nee, die hebben we nog nooit ontmoet. Het zal niet kunnen ook, dat je ooit iemand ontmoet hebt die zijn vertrouwen op de Heere stelde en die met God bedrogen uitgekomen is. Dat is er geen. Hé? We komen wel met onszelf bedrogen uit, vriendin, maar met dat lieve wezen in der eeuwigheid niet. En ook komt hij dit te zeggen, want de tekst begint met dat redengevend woordje want. Want hij heeft gezegd. En nog eens, als de Heer een belofte geeft, heeft hij er een bedoeling mee. En hoe heeft de Heer met die belofte deze bedoeling? Dat nou dat volk lot, weg, leven in de hand des Heeren zal stellen. Stel nu je betrouwen. Ja, dat kon ik begrijpen, zeg. Ze leefden daar in de druk en in de ellende. Hè? En denk jij nou eens in, toen de oorlog was, toen we ook niks konden krijgen. Ja, toen liepen we ook al zo gauw gevaar daar of daarop te betrouwen. En hoe komt de Heere door de mond van de apostel te zeggen, midden in jullie's druk. Och, stel nou je betrouwen. Niet daarop dat je ziet, die wereld, die gaat het wel goed. En ons ontbreekt het aan alles. Hoor dan wat de Heer hier zo zegt. Uw wandel, zij zonder geldgierigheid. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Leg je lot en je leven nu in mijn handen. Want ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. En zou dat volk nou ooit met de Heere bedrogen uitkomen? Kom, waar zitten ze vanmorgen? En moeten we dan niet getuigen nog, Heere? Ja, we rollen wel met onszelf om, maar met God in de eeuwigheid niet. De Heere wil dat we het nu zo in zijn handen overgeven. Gelovende, en dan zal God het maken. Al weet je niet hoe, wel lief mens, dat doet er niet toe. Ons ongeluk is, je wil het altijd vooruit zien. Maar nu zegt de Heere ook, geef het nou eens aan me over. Ben je ooit beschaamd met mij uitgekomen? Leg toch lot en leven in mijn hand. God aan mijn kant is meer dan geld op de bank. En dan mag ik dat stille, kinderlijke vertrouwen. Door genade te beoefenen, want anders hebben we er niets van. Hè. Maar nou door de genade des geloofs, dat leven maar te leggen. In zijn hand die gezegd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dan kan het soms zo moeilijk gaan en toch zo goed wezen. Ik eindig, daar zitten er twee, zeg. Daar zitten er twee. En die leefden uit die belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zegt die twee die zaten daar met bebloede ruggen gegezeld. En hun voeten in de stok in zo'n onderaards kerkerom. En daar zingen ze. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Weet je waarom? Ze mochten het ervaren daar in die kerker. De Heer is bij ons en hij zal ons niet verlaten. En waar God is, daar is het eeuwig goed. Zie, dan is genade niet te vergeefs aan u verheerlijkt. Als schijnt alles u toe te roepen dat God u heeft verlaten. En uw hart dreigt te bezwijken omdat ge nergens uitkomst ziet. En nochtans uw oog druipt tot God en ge die rotsteen omklemt, wiens werk volkomen is. en ge tegen alle stemmen des duivels en des vleesers inzingt dat God goed is en getrouw, dan is genade niet te vergeefs verheerlijkt. Amen. 14e vers uit Psalm 89. En volzalige God wil die voor dat vertrouwen des geloofs in onze harten werken. Wat we zojuist met elkaar zongen en wat een zalige troost is voor uw kerk, ik zal nooit herroepen, geen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging en blijft vast en onverbroken, heren, dat we nu eens niet mochten rusten voor dat we in die weg der genade des geloofs mochten weten. En de Heere heeft het me beloofd. Hij zal me niet begeven en hij zal me niet verlaten. Och, Heere, wij laten u altijd los, maar u houdt vast. Ik zal u, Heere, dat we niet rusten, voor we in dat u begrepen mogen zijn. En we het mogen getuigen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, heb ootmoedig dank dat we in rust mochten samen zijn. Wil nu het zondige vergeven, het uwe verheerlijken. En wil nog aan ons gedenken, aan het overige van deze dag. Breng ons in dit avontuur nog weer samen. Ach, dat de voortzetting en het einde van deze dag mogen juichen van uw trouw en goedheid. Amen. 5e vers uit 111.
Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.